Radio 1. Meteen mee. Jules de Strooper. Geluk zit soms in een klein koekje.
Goedemorgen, we gaan toert eten in Merzo. Letterlijk toert naar een recept uit de 17e eeuw. Samen watertanden. Maroon 5 and Won't Go Home Without You.
Merzo.
Radio 1.
Goedemiddag, Jozef Schildermans.
Goedemiddag.
Jij bent niet verontwaardigd, denk ik, als ik jou aanspreek met lieve schat. Een beetje
nee.
Wel. Nee, maar je bent een van de auteurs van het kookboek Lieve Schat, wat vind je lekker? Ik vind dat vreemd, dus het is een 17e eeuws kookboek. Waarom begint dat met Lieve Schat?
Dat is een letterlijk citaat uit dat 17e eeuws kookboek. Dus dat in 1612 voor het eerst verscheen in Leuven. Het is eigenlijk een Brabants kookboek, is daarna nog in Antwerpen opnieuw gedrukt geweest. En de auteur spreekt daarin zijn publiek, en dat waren toen de, zeg maar, wat rijkere huisvrouwen uit de goede burgerij aan als lieve schat. Eigenlijk hertuken, maar als we dat op de
hertuken,
als we dat op de omslag hadden gezet, dan had iedereen dat uitgesproken als herteken. Dus we hebben het maar het moderne Nederlands van gemaakt.
Is dat niet een beetje aanmatigend dat een auteur van een boek zijn lezers zo, lezeressen dan zo aanspreekt? Beetje denigrerend?
Nee, helemaal niet, denk ik. In die dat is eigenlijk terugkijken naar de geschiedenis met het blik van nu. Dus in die tijd had iedereen zijn plaats en de vrouwen hun plaats was in de keuken. En dat vindt deze auteur dus ook duidelijk. En het boek is ook echt gemaakt om vrouwen te leren met zo zuinig mogelijk, zo goed mogelijk te koken. En hun man te plezieren als hij dan bijvoorbeeld, dat is een letterlijk citaat, als hij dan s'avonds moe en slechtgezind van het café terug thuis komt, dat er onmiddellijk een taart klaar staat, zodat hij terug goedgezind wordt.
Het kribbelt een klein beetje, maar inderdaad, we mogen niet met een blik van nu terugkijken.
Dat is 400 jaar geleden.
Dat is al even, we zijn een eindje verder ondertussen. Voilà. Het is het kookboek van Antonius Magirus, of zeg ik Magirus, hoe zeg je dat?
Magirus zou ik zeggen, ja, dat betekent eigenlijk letterlijk kok in het Grieks. Mm-hmm. En in die tijd was het de mode om je naam te verlatijns of te verhelleniseren, en dus vandaar Magirus.
En de Italiaanse keuken van de Renaissance, dan hebben we de volledige titel gehad. Werd er eigenlijk veel gedronken en gegeten in die periode? Werd daar veel aandacht aan besteed?
Ja, net zoals nu. De bijnaam van wat nu België is, van Bourgondiërs, die komt er niet voor niets. Zelfs in die tijd was er al heel wat te doen over dat de mensen hier veel te veel dronken en veel te veel aten.
Vooral de Antwerpenaren lees ik er uit jouw boek.
In dit boek wel, de Antwerpenaren. Daar is in die tijd zelfs een pamflet verschenen van een Leuvense professor die zei, die Antwerpenaren die leven als beesten. En dat leidde zelfs toe dat boek voor het Antwerpse stadhuis werd verbrand, omdat de mensen het daar helemaal niet mee eens waren. En deze auteur van het kookboek speelt daar ook een beetje op in, of gaat daar ook op in. Die heeft dat boek geschreven, zegt hij, naar eigen zeggen, om de mensen te leren om dat ze minder tijd verliezen met te zoeken naar goede ingrediënten en goede recepten. Dus dat ze zich beter kunnen bezighouden met de belangrijke zaken in het leven, zoals een goede katholiek zijn, wat in die tijd ook belangrijk was. En daarom heeft hij dat boek geschreven. Ja.
Hoe zag een keuken er toen uit?
Dat ligt eraan. De meeste mensen hadden geen echte keuken. Dus de echte keukens was alleen voor de zeer hoge klasse. Zelfs bijvoorbeeld een fornuis. Dat bestond in die tijd niet. Het werd meestal gekookt in de open haard.
Ah, ja.
En meestal in één pot. En meestal met houtskool of met een open vuur. Dus dat was allemaal niet zo gemakkelijk zoals nu. En bijvoorbeeld ook een oven, dat bestond niet. Dat was dan, dat waren twee schalen op elkaar geplaatst waarin dan een taart werd gebakken.
Ja, vandaar de toert. Ja. We hebben hier een toert bij ons. Zo meteen meer daarover.
Stride, said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the mascara bleeds a blackened tear, oh. And I am cold, yes I'm cold, but not as away.
eyes as apologies may rise. I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye. Oh, and I'm not cold, I am old, at least as old as you are. La 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 la. Churchill claps Mao Zedong on the back.
Frans Ferdinand met Walk Away.
Zo.
We spreken met Jozef Schildermans over Lieve Schat, wat vind je lekker? Het kookboek van Antonius Magirus, 1612, en de Italiaanse keuken van de Renaissance. Je hebt dat boek samengeschreven met Hilde Saals en Marleen Willebrands. Marleen stond in voor de vertaling van het boek, want het is onbegrijpelijk voor ons natuurlijk.
Het is oud-Nederlands, ja. Maar de oorspronkelijke tekst hebben we nog op een website gezet. Maar ja, ze heeft dat heel mooi vertaald in modern Nederlands. Ja.
Wat maakte men toen in die tijd? Soepen?
In zijn geval veel soepen en voor het eerst ook omeletten bijvoorbeeld, wat iets was wat hier nog niet zo bekend was.
Ja, dat is raar, hoe komt men daar eigenlijk voor het eerst op om dat te doen?
Hij heeft een Italiaanse bron gebruikt als kookboek en dat was het belangrijkste kookboek dat in die tijd verscheen in Italië, de opera van Bartolomeo Scappi, en dat was de hofkok van de paus. En je kunt eigenlijk zeggen dat hij de sterrenkeuken, tussen aanhalingsteken, van zijn tijd wou vertalen voor de goede burgerij. En die mensen wouden ook meer en meer gaan eten zoals de adel dat deed. En daarom is het daarop geïnspireerd.
En daar hoorden omeletten bij?
Bijvoorbeeld, eieren was hier nog niet zo bekend. Ook frittatas, dat zijn dikkere eieren, koeken. En dus daar is hij een grote voorstander van. Maar ook van bijvoorbeeld dikke maaltijdsoepen, potagieën, zoals zij dat noemde. Maar de hoofdmoot is toch vleesgerechten.
Ja, deze meneer hield niet van vis.
Nee, vis niet. Dat vond hij iets wat te slibberig was, te glad was. En dat gleed door een mensenlichaam zoals een schaatser die over ijs schaatst. En nee, dat vond hij hem helemaal niet goed.
Dus vlees was het hoofdbestanddeel?
En ze aten toen ook alles wat er aan een beest zat. Van de teelballen tot de oren en de ogen.
Natuurlijk, moest
ook alles wat
natuurlijk
vroeg werd afgeschoten en opgegeten.
Ik ben ook de hutsepot tegengekomen.
Dat is de eerste keer dat hutsepot in feite in een Belgisch, zal ik maar zeggen, kookboek verschijnt. Maar dat is dan wel een hutsepot die veel uitgebreider is dan wat we nu kennen. Spaanse hutsepot. En het oorspronkelijke recept, dat is voldoende om misschien wel 35 mensen eten te geven.
Kan een feestje bouwen.
Ja.
En na afloop kan je dan matte taart serveren, want dat staat hier ook in.
Ja, dat is ook de eerste keer. En dat is ook gebaseerd op een Italiaans recept.
Kook jij thuis dikwijls 17e eeuws?
Wij koken thuis regelmatig en ook af en toe 17e eeuws. Ja.
Ja,
tenminste,
wat is jouw
op basis van deze recepten. Sommige van die dingen zijn echt wel heel, heel lekker. En
wat bijvoorbeeld? Wat is jouw lievelingsrecept uit dit kookboek van
Magirus? Ik denk de gevulde kalfsborst is heel lekker. Mm. En er staat nog een ander kalfsgerecht op dat dan gegrild is met ommikkeld met venkel. Bijvoorbeeld, hij gebruikt heel veel venkelblad, dus niet de knol, maar het blad. In zijn recept was een van de meest voorkomende ingrediënten in. En dat is dus kalfsvlees omwikkeld met venkel en daar spek omheen. En dat dan op de barbecue.
Wow.
Dat is heel.
Ja,
en dat werd dan met sinaasappel, gewoon met sinaasappel die geperst was, geserveerd.
Menzo heeft geopteerd voor een toert.
Ja.
Dag Dominique Wittevrongel.
Dag.
Jij hebt dit weekend een toert gemaakt. Was het moeilijk?
Nee, ik heb het nieuwe recept gevolgd, want het boek toon telkens het oude recept en dan ook het bewerkte recept naar de moderne keuken toe. Dus ik heb het nieuwe recept gevolgd. En hier is hij dan.
Ja, ik hoor af en toe inderdaad het papier kribbelen. Maak eens kijken. Het ziet er heel goed uit. Ik weet niet, jij bent de expert, Jozef.
Ik vind dat ze heel goed gelukt is. Het is wel een open taart.
Ja, het is een rapen taart.
Het ruikt
een rapentoort. Ik heb voor iets seizoensgebonden gekozen.
Dus raapjes, wintergroenten. Wat zit er nog tussen?
Raapjes, spek zit erin en dan ook heel veel specerijen.
Ja, ze ruikt heel... Is dat typisch van toen? Veel specerijen?
Er werden heel veel kruiden en specerijen gebruikt, maar dat had meestal ook een dieetachtergrond. Dus dat had te maken met de gezondheid. Dus bijvoorbeeld, in de winter moest je andere kruiden gebruiken dan in de zomer. En bij een vrouw moest je andere kruiden gebruiken dan bij een man. Dat had allemaal te maken met hun lichaamsgesteldheid.
Wat zit er hier allemaal in van kruiden?
Kaneel, kruidnagel, gember, gemalen gember. En ook een beetje suiker, vond ik vreemd bij groenten om daar suiker bij te doen.
Dat was normaal toen?
Ja, suiker was gewoon een specerij. Mm-hmm. Dus dat werd niet anders beschouwd dan als peper bijvoorbeeld.
Suiker in een toert, dat klinkt nog wel redelijk aannemelijk voor mij. We gaan eerst proeven, dan bespreken we hem zo meteen. Dominique, met een kennersblik.
Het lijkt een beetje op een kies en toch mocht dat niet, hè?
Nee.
Dat mocht niet, hè? Dus omdat ik er nog heiers over gegooid heb.
Voilà, en zo wordt de taart hier meteen geëvalueerd. Het lijkt een beetje op een kies, hoorde ik Dominique zeggen, maar dat was niet de bedoeling, Dominique?
Nee, eigenlijk niet, hè?
Nee. De bedoeling is van de... Maar dat staat misschien ook in het nieuwe recept niet heel duidelijk uitgelegd. Dus dat je de rapen gaart vooraf. De rapen moeten gaar zijn vooraf.
Ah, ja.
En dan in de taart legt, ofwel ze heel dun snijdt, zodat ze kunnen garen in de taart. En bovendien, je hebt ook geen deksel gebruikt. Een toert was... Hij gebruikt taarten en toerten. En toerten hadden meestal een deksel.
Ja, ja.
Maar dat stond niet in het recept.
Nee, dat staat niet in het recept. Er staat wel in het boek.
Dus neem pen en papier thuis. Noteer bij het recept, als je een toert maakt, dat moet met een deksel erop. Maar ik vind het wel heel lekker.
Ja, het is wel speciaal van smaak, hè, maar ik vind ook...
Wat vind je speciaal? Hoor?
Het is kruidig. En bijvoorbeeld die notenmuskaat smaakt heel sterk door. En die lichte zoete toets. Maar wij zouden het nu zo spontaan niet meer maken, maar ik vind het wel interessant.
Wat vind jij, Dominique, als toch wel keukenprinses?
Ja. het smaakt een beetje naar speculaas, vind ik. Mm. Speculaas met groenten. Maar het kan wel, hè. In de Arabische keuken worden ook heel veel van die specerijen, kaneel en zo, gebruikt bij hartige gerechten. Dus,
maar dit smaakt voor jou naar meer, om meer te proberen uit te
doen? Ja, Ja, eigenlijk wel, want ik heb ook het deeg zelf gemaakt en daar heb ik rozenwater in gedaan. Of was het oranjebloesemwater? Oranjebloesem heb ik gebruikt. Je mocht kiezen, hè?
Je mag zelf kiezen.
Ja.
Dat, en nu met Sinterklaas bijvoorbeeld, die kleine roze en gele snoepjes, die hebben ook oranjebloesem. Dus die geur, dat is dat. Dat gebruikten ze toen heel veel in hun deeg om een bepaald aroma te geven.
Hmm, dus Dominique gaat wel nog eens 17e eeuws koken.
Ja.
Mag je verwachten, als je Dominique toevallig persoonlijk kent, binnenkort een avondje op vrijdagavond of zo. 17e eeuws eten. Dankjewel, Jozef Schildermans. Jouw boek is uitgegeven bij Davidsfonds in Leuven. Ik weet niet, jullie waren een beetje kritisch, vond ik, voor deze rapentoert. Laat ze maar gewoon hierachter, dan eet ik ze wel op. Oké? Okay? Oké. Okay.